Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit de 20e psalm, 2 versen, de eerste 2. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdek, de God van vader Jacob, beuren u in een hoog vertrek. Hij doet in gunstrijk welbehagen, uit Sions tempelzalen om u te helpen en te schragen zijn zegen nederdalen. Hij wil uw offerspijs gedenken. De hemelvlam verteer wat op het brandaltaar zult schenken, tot z'n allerhoogste eer. Hij geeft u naar uw wens te ontvangen geluk in al uw daden. Zijn gunst bestier naar uw verlangen al wat gij moogt beraden. Wij zingen het eerste en tweede vers uit Psalm 20. zal, gemeente, worden voorgelezen uit het heilig woord des Heren, 1 Koningen, het 18e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 40. Uit 1 Koningen wordt u gelezen, hoofdstuk 18 vanaf vers 21 tot en met vers 40.
Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volg hem na, en zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. En toen zeide Elia tot het volk: Ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven. En dat zij voor zich den ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal den andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roep gij de naam, daarna de naam uws Gods aan, en ik zal de naam des Heren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het volk antwoordde en zeide: Dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal: Kiest gij lieden voor u den ene var en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roep de naam uws Gods aan en legt geen vuur daaraan. En zij namen de var dien hij hun gegeven had, en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan, en van de morgen tot op de middag, zeggende: O Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag, dat Elia met hen spotte en zeide: Roep met luide stem, want hij is een God, omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem, en ze sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten. En het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat ze profeteerden, totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het ganse volk: Nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welken het woord des Heren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. En daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide: Vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide: Doe het ten tweede malen. En zij deden het ten tweede malen. En voort zeide hij: Doe het ten derde malen. En zij deden het ten derde malen. En dat het water rondom het altaar liep. En daartoe vulde hij ook de groeven met water. En het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere, God Abrahams, Isaaks en Israëls, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerden het brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, Ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. En als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen, grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen hen, en Elia voerde hen af aan de beek Kizon, en slachten hen aldaar tot zover.
Zoeken wij gemeente nu het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, nu we op deze dankdag, als door uw hand, rondom uw heilig woord zijn samengebracht, dan smeken we, wil u bij ons komen, Heren, het dankoffer ontsteken. O, wil u bij ons komen met uw werk tot in onze harten. Want dat is het wonderlijkste brandoffer, dankoffer. Als daar een verbroken hart en een verslagen geest voor u zijn, die u de Heere ten offer leren bieden. Wil u het werken, o Heere, bij ons, die van nature zo'n verbroken hart niet hebben, hoogmoedig, trots, onszelf handhavend, strevend, o, dan gaan we onze weg wel, totdat u ons stilzet en ons verootmoedigt. En nu smeken we, mag dat op deze dankdag toch zijn, voor het eerst of opnieuw, Heere. Uw goede tierenheden zelfs zouden ons kunnen verbreken. En die zijn wel veel, anders zaten we hier niet. Dat we het leven nog hebben. De gezondheid, eten en drinken krijgen, een dak boven ons hoofd. Er zijn nog zoveel zegeningen die we misschien wel gewoon vinden en die anderen op deze wereld missen. We zeggen er u dank voor, Heren. En als we terugzien, we hebben wellicht van u nodig. Want dan is er veel meer dan dat we verdiend hebben. Zelfs degenen die veel missen, zouden dat moeten zien. Wil u het ons tonen, Heren? Want u hebt arbeid om de levensboom gelegd. Er is zaad gestrooid in onze harten. En wat is dat al groot dat u dat doet? Wat al een zegen als in een heden der genade de middelen der genade krijgen. We zien wellicht op een dankdag ook op allerlei andere gaven van eten en van drinken. Als ieder ook in het economisch bestel zijn werk nog mag doen, de aarde nog vruchten voortbrengt, er fruit aan de bomen mag groeien, in de dierenwereld, ja, er toch gaven zijn van vee en veld, Heren, u geeft het alles, ook in onze samenleving, ook in de economie. En wat er goed in is, dat is van u. Maar wat wij ermee doen, oh, dat staat op onze rekening. Dan bidden we ook om onderwijs, Heren, opdat we verwonderd zijn vanwege wat u ons allemaal nog geeft, waarop de biddag om gevraagd is. Maar dan vragen we ook schuldbesef, om te zien hoe wij alles dreigen te misbruiken. En niet weten te gebruiken naar uw goddelijke wil, bijzonder als het zijn bestemming niet krijgt, in uw dienst en tot uw eer. Als doorgebracht wordt, dan vermeerderen we zonde en schuld die op het oordeel wacht. O, wij smeken u, Heren, geef dat we het zien en dat we enerzijds verwonderd zijn en u erkennen en anderzijds verbroken zijn en u benodigen om vergeving, om verzoening. Een dankdag mag dan ook wel een boetedag zijn en dat in ieders persoonlijk leven. U kunt er uw woord voor gebruiken en we bidden daarom. Maar ook in het kerkelijk leven en in het maatschappelijk leven. O, wij smeken, Heren, waar u zoveel zegeningen aan ons land en volk gaf, terwijl uw oordelen verdiend zijn. er zo ontzaglijk veel zonden uitgeleefd worden. Wat al een goddeloosheid en zedeloosheid, moord en doodslag, overtreding tegen al uw geboden. Denk aan wat er gebeurt in de moederschoot. 30.000 abortussen per jaar. O, wij smeken u om schuldbesef, bloed, wat roept om wraak. Uw oordelen rusten toch op een volk wat het leven niet meer weet te achten, het huwelijk niet meer op waarde weet te stellen, waar uw inzettingen de een na de ander verkracht en vertreden worden. Heer, het is allemaal schuld van ons, van ons volk en daarmee ook van ons. Heren, wij bidden om ootmoed, om daar besef van te hebben. En daar op de rechte wijze niet alleen belijdenis van te doen, maar daartegen ook te strijden, ieder op zijn plek leren te onzeren. O, zegeningen zijn er nog wel veel, maar het is broos en u kunt ze zo wegnemen. We denken aan het maatschappelijk bestel, we denken aan het onderwijs. We denken aan de zorg, we denken aan alle aspecten van het leven waar wij ook onze taken hebben, Heer, en iedereen zijne, maar toch op al die terreinen leer ons toch om trouw te zijn en uw gaven niet te misbruiken, want u kunt ze inhouden, u kunt ze wegnemen en het is verdiend. Maar doe dat nog niet, Heer, bekeer tot u. Dat zal het voornaamste zijn. Dat harten verbroken en vernieuwd worden. Dat er mensen bekeerd worden. En daar smeken we nu om. Ook op deze dankdag. Hier in de kerk vandaag. Hier in de gemeente. Maar ook in ons land en volk. Vele plaatsen komen nog gemeenten samen. Maar dan gaat het toch om uw werk in zondaarsharten. We smeken daarom, Heere. Wil u uw werk verheerlijken, uw genadewerk, door jongens en meisjes te bekeren. Kinderen, o, we bidden voor de gezinnen, bidden voor de ouders. Geef ook daar wat nodig is, voor uw aangezicht te leven en u te dienen, te strijden tegen afgoderij, waar we vanmiddag ook weer van horen. In de goede strijd en daarin een front te vormen. Met elkaar ook in de gezinnen en ook in de gemeente. Heere, wij smeken om uw zorg. En wil u dan uw werk beginnen bij kinderen al. Tot de kleinste toe dragen we ze u op. Maar ook bij ouderen. Ja, bejaarden, als we nog onbekeerd zijn voor eigen rekening leven. Als het hart nog niet is als de akkers die geploegd worden en toebereid voor zaad of voor de wintertijd, Heere, wil de harde akkers dan ploegen. Wil u daarin werken, zodat zaad van uw woord erin gestrooid mag worden, om wortel te schieten en vruchten voor te brengen. Wij smeken om uw werk, o Heere, zo in het midden der gemeente, maar ja, ook in ons land en volk. Wij smeken om het beginnende werk, wij smeken om de verdere oefeningen voor uw kinderen. Want vruchten van geloof en bekering zullen daar gevonden worden, waar u werkt. En op een dankdag denken we aan vruchten, maar o, dan bidden we u om. Geef ook zulke vruchten. Dan zult u er de eer van krijgen. En dan zullen de baten zijn, ja toch, voor arme zondaren. Heere, we smeken, wil u zo bij ons komen deze middag? En wil u gedenken ook die niet bij ons kunnen zijn? U kent omstandigheden van zieken en bejaarden, we leggen bij u. Zorgen die er kunnen zijn in de avond van het leven. O, u ziet het, alle moeite en verdriet op dat we het in uw hand geven. Wil u dat leren, Heere, heilig moeilijke wegen. Er zullen bedroefden zijn om der bijeenkomsten, wil die graag hier geweest zouden zijn. Wil u ze dan thuis een zegen bereiden. We denken aan hen die alleen aan hun lichaam denken. Dan vragen we om een nieuw hart, zodat de ziel, zodat het gewicht van het geestelijk leven ook gaat uitdrijven en dringen. Heere, gedenk uw kinderen, Ook als ze in de avond van het leven gekomen zijn en ze niet meer op kunnen gaan, zoek u ze dan op. Denk er bijzonder aan broeder Meinders, heren. U weet ook wat hij in zijn moeilijke weg nu nodig heeft. Uw nabijheid. We smeken er u om. De uitlating van uw liefde, die wij nooit verdienen en waar we toch zo naar kunnen verlangen. Wil u hem daardoor vertroosten en bemoedigen. Gedenken met degene die in liefde rondom hem staan. Uw zorgende zegen, ook voor andere heren, wij weten het allemaal niet, maar u wel. En u weet hoe dat er ook zijn die moeite hebben met de dankdag. Omdat ze zoveel noden hebben. En zo weinig zicht op wat ze toch nog kregen. Heren, dan bidden we in die nood. Leer ze daarmee tot u te vluchten. En wil u die kruisen heiligen, waarvan wij soms denken het is allemaal tegen me. Dan kunt u het ten goede keren. En daar smeken we toch om, heren. O, wil nog leren danken, zelfs voor toren, zoals u krijgt Jesaja, dat deed. Ik dank u, heren, dat ge toornig op me geweest zijt, want uw toorn is nu afgekeerd en getroost mij. Hij was er goed mee. Hij smeken voor mensen met bijzondere omstandigheden, psychische. Alle noden die er dan kunnen zijn, heren, heilig ook zulke kruisen. En geef dat het uitdrijft tot u. Allen die worstelen met een handicap. Verstandelijk, lichamelijk. Er kunnen zoveel noden zijn. Kruisen die we niet zomaar thuis laten. Altijd bij ons hebben. Sommigen hebben het in hun relaties. In gezins- of familieomstandigheden. In werkomstandigheden. Wil in al zulke omstandigheden ook alles nog ten goede keren. Was het een wonder als we dankbaar gemaakt worden, zelfs voor moeilijke wegen, en u de Heere er de eer in krijgt. Zorg u zo voor de gemeente, ook in het vakant zijn, Heere. Wil die lege kansel nog eens vervullen met de man van uw raad. Schenk zijn eigen herder en leraar. Help de broeders, ouderlingen en diakenen in alle arbeid. Wil ook hen zegenen, Heere. Wij smeken, gedenk ten goede, alle arbeid in uw koninkrijk. Want er zal eenmaal een oogst binnengehaald worden uit alle landen en naties. O, dat is het koren van u, wat toebereid wordt voor die eeuwige schuren. Maar wat erg als ze kaf zijn en als nooit is veranderd. Als onvruchtbaar zijn en dat gebleven zijn. En daarom smeken we, heren, zegen alle dienstwerken, ook in een winterseizoen. Dat er nog vele bekeerd mogen worden. En dat er nog een rijke oogst zou mogen komen in uw kerk. En dat ook op zendingsvelden en ook door evangelisatiewerk en door allerlei arbeid die u laat verrichten onder Jood en Heiden. Heren, wij smeken, u help uw knechten waar ze dienen. U ziet ze, en die echt uw knechten zijn, die hebben u nodig. Dan gaat het zonder bediening niet. De betoning des geestes en die wondere kracht van u, daar beschikt niet een van uw knechten over. Maar wil u het geven? En mag er hier ook iets van zijn, heren? U weet wat uw knecht ook hier nodig heeft. In een gemeente die hij vele jaren mocht dienen. En waarin hij nu weer mag voorgaan. Maar waarin hij nog hulpbehoevend en afhankelijk is. Heere, gebruik hem nog als een instrument in uw handen. O, we smeken om uw zorgende zegen, Heere. Neem weg wat hinderlijk is in het spreken en in het luisteren. En geef u, ja kon het zijn, ook voor hem een persoonlijke zegen. Wij vragen het alles om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 115, gemeente. 4 versen uit Psalm 115. U krijgt gelegenheid uw dankdaggaven uit te reiken. In 3 collecten. Eerst voor de diaconie. Dan voor de kerk. En de derde rondgang die is voor de aflossing van de schulden die nog op dit kerkgebouw rusten. Heere, zegenen u en uw gaven. Wij gaan zingen uit Psalm 115, de versen 2, 3 en 4. Nochtans, is God het doel van onze lof, Hij onze God. Hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen hun afgoon zijn van zilver en van goud. Slechts mensenwerk, waaraan zo snoot als stout Gods eer wordt opgedragen. En wat er verder volgt in derde, vierde en vijfde vers op Psalm 115. Offeren wij ons leven? Op een dankdag denk je daar toch aan, of niet? Aan offeren? Of misschien denkt u, ja, de dienst der offeranden is net gecollecteerd, ik heb goed geofferd. Een zegen als u daartoe in staat gesteld bent, zeker. Maar toch, jongens en meisjes, het gaat om meer, hè? Dan een geschenk, een offer aan de Heere in de dienst der offeranden. Het gaat om je leven. Voor wie is dat? Dankdag, een dag waarop je aan offers denkt. Maar laat onze gedachten daar toch heen geleid worden. Wat zijn er toch veel mensen, hè, die hun leven offeren aan afgoden. En misschien dwalen uw gedachten nu de kerk uit, de wereld in, en zegt u, ja, 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 dat geloof ik ook wel. Er zijn wat de mensen die offeren hun leven op aan, ja, idealen in sport en spel. Ze dienen, ja, hun lichaam of hun eigen eer, ja. En anderen zeggen, oh ja, ik weet dat die vergooien hun leven in de wereld van allerlei amusement, de discotheken, wereldse, misschien wel helse muziek. En anderen gaan op in de mode en offeren hun leven op aan allerlei idealen om hun eigen uiterlijk maar te showen en hun eigen eer daarin te zoeken. En zo kunt u misschien met uw gedachten wel ver weg dwalen, maar blijf maar dicht bij huis. Natuurlijk, zij die afgoden van deze tijd dienen en hun leven daaraan opofferen, die zullen er weinig voor terugkrijgen. Die afgoden, die helpen je niet als je op je sterfbed ligt. Straks is er de dood en het oordeel en dan een eeuwige ondergang. Maar wil met je gedachten dichtbij blijven. Brachel die zegt immers ergens, kerkmensen, die bedrijven afgoderij met geoorloofde dingen. Mag wel, maar het kan toch je afgod worden. Een huis, wie mag daar nog in huis bewonen? Je auto, wie mag daar nog in auto hebben? Een hobby, nou dat kan toch, dat kan toch nuttig zijn. En zo kunnen er zoveel dingen, ach, het kan je eigen gezin zijn. Zoveel dingen zijn die... Kijk, en dat is het, hè. God van zijn plaats verdringen en al je aandacht, tijd en liefde opeisen. Je geeft het er ook graag aan. Bij de catechismus komt het ieder jaar weer aan de orde. Het gaat over afgoderij. Offeren we ons leven soms ook niet aan een afgod? Hoef je niet de wereld in te gaan met je gedachten. Maar jezelf eens afvragen, wat heb ik toch nodig om mijn leven aan de Heer op te offeren? Opdat het echt wordt. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En nou zal er iemand zijn, en ik hoop het eigenlijk maar, die zegt, ja, maar daar kan ik ook niet van leven. Nee, want, ach, wat is mijn leven en wat is mijn godsdienst? Dat zo doortrokken met zonde, toch nog, dat ik daar toch niet mee voor God kan bestaan. Gelukkig maar, dat u ook daar doorheen gezakt bent. En dan, ja, dat mag onze verzuchting zijn, terechtgebracht wordt bij het offer van een ander. Christus, die heeft een offer gebracht, dat was goed, volmaakt goed. En dat deed hij voor zijn kerk, dat deed hij voor zijn kinderen, dat deed hij voor die bruidsgemeente. Voor hen heeft hij het offer gebracht van zijn leven, waardoor ze mogen leven van vergeving, van verzoening en van vernieuwing. Oh, ik hoop dat deze zaken door mogen klinken als we nu gaan luisteren naar een indrukwekkende geschiedenis uit 1 Koningen 18. Het is de geschiedenis van het offer op de Karmel. Vers 24 lees ik u als uitgangspunt voor onze prediking op deze dankdag middagdienst. Dus 1 Koningen 18, het 24e vers. Roept gij daarna de naam uw Gods aan en ik zal de naam des Heren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide, dat woord is goed. Tweeërlei offeren. We gaan eerst letten op het offeren aan Baal. Dan gaan we letten op het offeren aan God. En in de derde plaats willen we zien hoe God het volk beantwoordt. En in de vierde plaats hoe het volk God beantwoordt. Tweeërlei offeren. Want Elia heeft het volk opgewekt samen te komen op de Karmel. En er wordt een offer gebracht van de zijde van, ja, Achab. 450 Baalpriesters, 400 priesters van het bos. En het volk staan er eigenlijk ook allemaal achter. En aan de andere kant een eenzame man, Elia, die gaat ook een offer brengen. En die twee offers, dat tweeërlei offeren, dat gaan we nu nader bezien. Eerst offeren aan Baal. U begrijpt het wel, hè? Dat het ook om de toepassing gaat nu. Waar lijkt mijn leven op en mijn offeren op? Eerst het offeren aan Baal, dan het offeren aan God. Gaan we natuurlijk op Elia letten. Het offer wat hij brengt. Wat is dat dan? En dan kort, maar het is wel hevig geweest, hè, die blikseminslag. Dat antwoord van God. Het antwoord van Baal, dat sla ik over. Weet u waarom? Omdat dat er niet was. Baal is geen God en die antwoordde niet. Dus het antwoord van God. En dan hoe het volk God beantwoordt. Dat is toch wel bekering. Hoe diep het zat als een tweede. Maar ook bij deze zaak gaan we naar een toepassing. Ja, daar staan ze tegenover elkaar, Elia en Achab. Die beroerder Israëls. Wie was dat nou ook alweer, die beroerder Israëls? Wie was dat? Ja, Achab, die zag Elia, lees ik in vers 17 van dit hoofdstuk. En die zeide tot hem, zijt gij die beroerder Israëls? Achab geeft Elia die naam. En Elia antwoordt, ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Verbieden dat gij die de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baalim nagevolgd zijt, de Baals nagevolgd zijt. Gods knecht wordt beschimd en beschuldigd van een beroerde te zijn. Ja, dat doet de duivel graag, hè. Gods kinderen, Gods knechten beschuldigen en belasteren. Als je belasterd wordt, verhoopt de duivel, verlies je je gezag. Wilt u erop letten? Dat u ambtsdragers ook, dat je daar geen kwaad van gaat spreken, want dat wil de duivel graag. Zodat ze hun gezag verliezen. Dat zijn geen volmaakte mensen. Predikanten niet, ouderlingen, diakenen niet, nee. Maar je moest er toch geen kwaad van ze gaan spreken. Omdat ze hun gezag, hun ambtelijk gezag verliezen. Ach, Achab, in wiens dienst ben je eigenlijk? Hij beschuldigt, hij belastert Elia. Elia, en die heeft wel gezien. Die vrouw van je Achab, Isebel. Die profeten van de Baals die Isebel hier ingevoerd heeft, die Baals dienst en die profeten van het bos, Baal Astarte, oh, vreselijk, vreselijk. Kijk, die stad, die Achab en heel die wereld van die afgoderij staan aan de ene kant en eigenlijk het volk heeft zich mee laten voeren, die staan erachter. En aan de andere kant die eenzame Elia, eenzaam, och. Lodestein heeft eens gezongen, o zalig eenzaam met God gemeenzaam. Kijk, dat is bij Elia wel het geval, hè. Aan de Bekrit was dat ook al zo. De Heere was bij hem. Zijn naam betekent het eigenlijk al, hè. Eliahu, mijn God, de Heere is hij. Dat betekent eigenlijk zijn naam. Eliahu. Elie, mijn God, de Heere is Hij, die grote God is mijn God. Ja, dat is groot, als je dat zou mogen zeggen. Het is niet alleen een naam bij hem, hè, bij Elia. Ja, en Elia die gaat het volk samen laten roepen. En die laat een offer in gereedheid brengen, twee offers. voor het volk, eigenlijk voor Baal, van de zijde van het volk en van Achab, en één van zijn zijde een offer voor de Heere. Hij die een eenzame profeet is, maar God staat achter hem. En dan moeten de twee varren gereed gebracht worden. En dan mogen de Baalspriesters er één kiezen en in stukken delen. En op hun altaar wat ze maken mogen ze hout leggen. En dan mogen ze die geslachte var daarop leggen. Alleen ze mogen wel hout daarop leggen, maar geen vuur. Geen vuur. Nee, niets. En dan maar kijken of Baal vuur geeft. Het volk heeft op Baal vertrouwd. Nou, God heeft laten zien. 3,5 jaar is het droog geweest. Schrikkelijk. Ja, 3,5 jaar. Schrikkelijk, wat een droogte. Wij klagen soms al als 3 maanden droog is. Zeg, we gaan niet goed. Maar 3 jaar, 3,5 jaar. Vreselijke hongersnood. De Heer heeft de regen ingehouden en ook de dauw. En ja, nu zal het dan moeten blijken of Baal over het weer gaat, over regen en droogte. Nee, er wordt nog niet gelijk om regen gebeden, om vuur van de hemel, een teken van wie de almachtige God is. En dan mogen de Baalpriesters gaan offeren en gaan bidden en zien of dat Baal vuur geeft. En daarna zal Elia het doen. Zo is het door de profeet bij Achab gezegd en zo wordt het ten uitvoer gelegd. Groot aantal aanbidders van Baal. De hulp van Baal wordt op de proef gesteld. Vers 25. Kiest gij lieden voor u de ene var, bereid gij hem eerst, want gij zijt velen, en roept de naam uw Gods aan, en legt geen vuur daaraan. Nou ja, en dan gaan ze aan het werk. Lang gebed, veel drukte, trachten Baal te bewegen. Dat loopt uit op spot van de profeet. Jawel, hij gaat spotten. Sommigen zeggen, nou dat is erg spotten. Dat is het, jongens en meisjes, heel erg als je het met de Heere doet. En met zijn dienst. Dat is een verschrikkelijke zonde. Zul je er bang voor zijn? Nooit spotten met de Heere en met zijn heilige dienst. Maar Baal is helemaal geen God. Ze maken beelden van hem. Menselijke uitvindingen. We hebben er net van gezongen. Uit Psalm 115. Ze hebben wel een mond, toch die niet spreekt. Wel ogen, toch waaraan het gezicht ontbreekt. Licht kan u niets ontdekken. Geen klank, hoe schel dringt immers hun in het oor. Men zegt hen vrij de beste wie er ook voort. Kan hun geen reuk verwekken. Zo stond er in die psalm. En zo kun je meer zeggen van die afgoden. En dat doet Elia dan ook met menselijke uitdrukkingen, alsof Baal een mens is. Kijk, daar heb je het weer. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Als wij menselijk van God gaan denken, van de echte, de grote, de levende God, de schepper van hemel en aarde. Dat mag je niet doen. Maar Baal bestaat niet. En die afgodendieners, die maken ook allemaal rare menselijke gedachten van hun afgoden die ze zelf geschapen hebben. Dus het is niet erg wat Elia dan doet als hij met hen gaat spotten. Vers 27. Roep met luider stem. Want omdat hij God is, of omdat hij gepeins is, of omdat hij wat te doen is, of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal hij wakker worden. Zo zegt de profeet allemaal van deze afgod die niets kan. En echt niet helpen zal. En dan gaan ze zich pijnigen met messen zelfs. Met spiezen, ze snijden zichzelf. Storten hun bloed uit. Is toch verschrikkelijk. Maar er is geen stem en opmerken, zo lezen we in vers 29. Wilt u de lessen ter harte nemen? Voor onze afgoderij, Begin maar met het aantal. De massa. De grote massa. Profeten, ja, 850 bij elkaar. De grote massa. Denk nou toch niet, jongens en meisjes, dat de massa gelijk heeft. Jullie komen ook wel eens met die argumenten. Iedereen doet het, zeg je dan tegen je vader en moeder. Alsof dat een argument is. Alsof het dan goed is. Als de massa iets vindt, dan zijn het wereldmachten. Wat kan men druk zijn met economie? Wat kan men bevreesd zijn dat men de schepping stuk maakt door CO2-uitstoot, het klimaat aan het veranderen is alsof men over God heerst? Wat kan men op allerlei wijze, ja, massaal in beweging komen? En journalisten helpen wel. Wat kan de massa zich druk maken met vertier, met ijdel vermaak? Sport en spel, allerlei amusement, je uiterlijk opmaken, hobby's, allerlei hobby's. Maar, kom maar dichtbij, bij het geoorloofde, je huis, je vrouw, je kinderen kunnen ook afgoderij, daar kun je ook afgoderij mee plegen. Als het de ware godsdienst verdringt, waar zijn mensen massaal mee bezig? Weet wel dat de massa de waarheid niet in beslag kan nemen. Daar niet over heerst. Massaal, och, ik vind het ook een angstig massaal iets wat in de gereformeerde gezind op het ogenblik weer in beweging is. De kritiek op de schepping, op de schepper, zeg maar. En gedachten van evolutionisme, die men als een ziekelijk kwaad andere op wil dringen, opdat men maar zou vertrouwen op, ja, waar wil men eigenlijk op vertrouwen? Op de wetenschap en op zijn eigen verstand. Maar dat is wat anders dan wat Salomo zegt, vertrouw op de Heere met uw ganse hart. Dat doet de massa niet. En steun op uw verstand niet. Hoe je door de massa mee laten zuigen op allerlei wijze. Wees er toch bang voor, jongens en meisjes. Ik herinner me toen ik predikant in Rotterdam-Zuid was, dat ik eens een keer, toen was er nog dienst in Oudewater, dat ik een dienst ging vervullen in Oudewater. Een huisgemeentje kun je wel zeggen, 20 mensen in de kerk. Maar ik kon niet langs het Feyenoordstadion heen komen. En toen ik er eindelijk langs heen was, zag ik het, er was een wedstrijd die avond gehouden zou worden. En op de snelweg stonden de auto's drie rijen dik, stonden ze 10 kilometer lang in file om naar die voetbalwedstrijd te gaan. Ik denk dat ik 20 mensen in de kerk had en ik denk dat er 20.000 naar het Feyenoordstadion gingen. Ik heb zitten huilen in mijn auto. En niet omdat ik medelijden had met mezelf, maar wel met die 20.000 mensen. Waar ben je toch mee bezig? Waar is de massa mee bezig? En dan wat zulke afgoden betreffen. Ach, je afgoden, welke het ook zijn, die helpen je niet door als je op je sterfbed ligt. Die zullen je niet redden van een verdiend verderf. Ze eisen veel van je en ze geven je niks. Wees toch beducht voor allerlei afgoderij. En ik denk dat het niet erg is als men probeert kritisch je wakker te maken voor de onbenulligheid van de afgoden waar je mee bezig bent. Wat los je toch uit als je zo gek bent op de mode? Wat doe je toch bespottelijk? Ja. Wat verbeuzelt je toch je kostbare tijd? Waar je straks verantwoording van moet afleggen. Wat voor muziek beluister je nou? Moet je daarvan buiten je zinnen raken? Is dat nou zo waardevol voor je heil, voor je zaligheid? We mogen wel spotten met de afgoden. Zoals Elia dat ook deed. En beseffen, hoe uiteindelijk doen ze ons alleen maar kwaad. Ik Ik zie daar die verwonde priesters bij die Baals, bij dat Baals altaar, tegen het altaar op springen. Het bloed druipt van hun lichaam af. Je afgod, die verwoest zelfs je lichaam. Ja, er zijn er die hun lichaam ook verwoesten met hun moderne afgoden. Er zijn wel jongens die al doof zijn vanwege de helse muziek die ze voortdurend door die dopjes in de oren hebben beluisterd. Je verwoest ook je lichaam, misschien nog wel op andere wijze, door sport of door gruwelijke zonden. Afgoden. Ze maken niemand zalig hoor, ze maken niemand gelukkig. We gaan gauw naar het offer aan de Heere. Elia die gaat ook een offer brengen. Als dat alles op niets uitloopt bij die afgodendienaren. Dan gaat Elia het altaar herstellen. Lees in vers 30. Toen zeide Elia tot het ganse volk, nader tot mij. Eigenlijk zie je daar al iets in van bekering. Daar draait het om, bekering. Afgewend van de afgodendienaren en van de afgoderij, omgewend om de Heere te zoeken. Dat is al een heel groot wonder als je dat ziet gebeuren, hè? En mensen de Heere gaan zoeken. Dat ze zich afwenden van wat hun verderf brengt. En dat ze zich heenwenden naar wat hun behoud kan geven. En ik weet wel, als dat uitwendig gebeurt, is het nog niet genoeg. Maar het zal wel daar ook aanwezig moeten zijn. Nader tot mij. En als al het volk naderde tot hem. En hij, toen heelde hij het altaar des Heeren staat. Dat verbroken was. Het altaar helen, herstellen. Ja, je zou wel zeggen. Hé, een teken voor reformatie. Hij herstelt. Hij zoekt reformatie. En 12 stenen. Daar wordt hiervan gesproken. Onze gedachten gaan natuurlijk terug. Naar Jozua, die ook 12 stenen bij de doortocht door de Jordaan in de rivier heeft gelegd. Midden in de Jordaan, zo lees ik dan gelijk als de Heere tot Jozua gesproken had. Naar het getal der stammen van de kinderen Israëls, 12. Als u nu goed nadenkt, dan weet u dat Achab koning was van het 10-stammenrijk. En dat 2 stammen afgescheurd waren, en dat was Juda, het 2-stammenrijk. Toch, 12 stenen, ziet u, oog en hart voor heel het volk, al was er een scheur, al was er een scheiding gevallen. Nee, toch, hart daarvoor. Het gaat niet om ons volk, het gaat over Gods volk. Moeten wij ook maar nooit vergeten. Het gaat over Gods werk. Het gaat over zijn kerk. Zeker ook als het over reformatie gaat. En ja, nu vindt er iets heel indrukwekkends plaats. Dat hoop ik dat u dat zelf zo ook ziet en zo ook leest. Want dan gaat hij het altaar herstellen. Groeven rondom het altaar van 2 maten zaads. Er kan wel een liter of 10 water straks in staan. Hij schikt het hout en deelde de var in stukken. U ziet het voor uw ogen gebeuren. Dat is goed om dat te zien. Bloedig offer. Altijd, hè? Die offeranden, die waren bloedig. Als zo'n dier stierf, wat geslacht werd. Als iemand met zo'n beest nou bij het altaar kwam, wat moest hij dan denken? Komt hij daar nou, jongens, meisjes, neem het eens in je gedachten. Dan komt een Israëliet met zo'n, nou, leg maar een schaap bij het altaar en het moet geofferd worden. En wat moet hij dan denken? Hij moet zijn hand op het hoofd van dat beest leggen. En dan even later wordt het mes langs die hals getrokken en dan wordt het bloed opgevangen en het dier dat stort zieltogend daar neer en dat sterft. Weet u wat hij dan moet denken? Als hij zijn hand op het dier legde, toen beleed hij dat al. Dat beest staat er in mijn plek. Wat dat dier ondergaat, heb ik verdiend. De dood, door mijn zonde, heb ik verdiend. En nou dat dier in zijn plaats, ja. Ja, wat moest hij dan aan denken? Oh, een gelovige Israëliet kreeg dan soms vergezichten. Ik denk aan David, die zegt dat in Psalm 27, hè, och mocht ik in die heilige gebouwen uw vrije gunst, wie eeuwig hem bewoog zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, zegt David als hij in het voorhof is, als hij bij het altaar staat. Als ik dan toch eens mag zien wat God heeft uitgedacht in zijn welbehagen. Een weg van zaligheid door een offer. Niet van een schaap of van een, al is het een var. Nee, door het offer van het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Door het offer van Christus. Het offer betekent de dood. Ja, die heb ik verdiend. Ja, eeuwig zelfs, de hel. Maar nu komt hij. En nu komt hij om het offer te brengen en te sterven. Ja, tot in de hel toe neer te dalen. O, dat als daar toch, David heeft er ook van gedicht en van gezongen. Als daar toch zicht op is. Elia heeft er zicht op. Als hij dat offer klaar mag maken. O, dan heeft hij zicht op Christus. Zicht op de Messias en op zijn offer. En dan gaat het over dat dier dat in stukken gesneden wordt en op het altaar wordt gelegd. Maar dan worden er ook 4 kruiken gevuld tot 3 maal toe. O, tot 3 maal. Ja, getallen zijn in de Bijbel ook zinrijk. Die hebben een betekenis. En het getal 3 is het getal van God. Zie toch dat hier ook in dat water wat over die offeranden heen gegoten wordt. Een teken gegeven wordt van die 2 dingen. Die ieder kind van God er had te gaan. Welke 2 dingen dan? Ja, het offer voor de schuld. Betaling voor je zonde. En reiniging van de onreinheid van de zonde. Rechtvaardiging zeggen wij en heiliging. Niet alleen vergeving van schuld, ook vernieuwing van je leven. Dat zijn 2 hele wezenlijke dingen voor iedereen die de Heere lief krijgt. En zichtbaar bij zo'n offer. Vergeving van schuld en vernieuwing van het leven, water, maar hier vanzelf ook. Oh, dat zal blijken. Kijk, de Baalpriesters mochten geen vuur verstoppen onder hun hout. Dat heeft Elia ook echt niet gedaan. Nee, dat water, dat overloopt alles en zelfs die voor rondom het altaar wordt volgegoten met water. En zo gaat Gods kind, Gods knecht, zijn offer brengen voor de Heere. Ja, zo mag hij hier zicht krijgen, ik ga het anders zeggen, op het offer wat God brengt in zijn lieve zoon. Het is den tijde van het avondoffer, zo staat hier nog met nadruk. Vers 36, het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde. Dat is om 3 uur in de middag, de tijd van het avondoffer in de tempel. Ah, Elia. Al is die hier bij het 10-stammenrijk, waar ze Dan en Bethel hun gouden kalveren hebben. Nee hoor, hij is helemaal met zijn gedachten in Jeruzalem. Dat is dan wel een 2-stammenrijk, maar daar is hij met zijn gedachten, bij dat altaar en bij dat offer wat daar om 3 uur 's middags, dat heet het avondoffer, gebracht wordt. Ziet op Christus, ziet alles op Christus. Geschiedde als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde. En dan gaat hij bidden. Dat kun je echt wel zeggen, om Jezus wil. Dan gaat hij bidden, op grond van genade, om genade. Heere, God Abrahams, Isaaks en Israëls, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht. Dan gaat hij God aanroepen om de verheerlijking van ja, zijn goddelijke deugden. Zo mag je het wel zeggen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van het vorige slacht. Die alle eeuwen door zijn beloften al gegeven heeft. Zijn zorg over zijn volk al getoond heeft. Die enige en eeuwige levende God, die roept hij aan met verheven taal. Dat heden bekend worden, Heer, de mensen geloven niet meer in u. Zo moeten wij er ook in staan. In een tijd waarin zoveel mensen niet meer in God geloven. Dan is hij nog dezelfde God van het vorige geslacht hoor. Ik heb wel eens gezegd tegen een atheïst. Je bundelt jullie atheïstische gedachten maar. Kom maar bij elkaar, alle atheïsten, gaan met elkaar maar zo sterk denken. Ontwikkel maar zoveel denkkracht. Dat je God weg kunt denken. Nou verbeeld het je maar niet hoor. Alle atheïsten bij elkaar kunnen God niet wegdenken. Die ons geschapen heeft. Die het denkvermogen zelfs heeft gegeven. Oh, die God laat zich niet wegdenken. Die is er toch nog wel. Die is er ook voor een atheïst die ook voor hem moet verschijnen. Laten we het toch beseffen. Oh, hier is de bede van Gods kind en knecht Elia. Heere, laten we mensen weer eens gaan geloven. Bekeer mensen tot u. Dat is een verzuchting, mag de onze ook zijn. Hè? Dat bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht. En dat ik al deze dingen naar u wordt gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Ja, Gods knecht moet ook wel aanhouden. Het zal straks, als het om die regen gaat, ook zo zijn. Dan moet u wel aanhouden in het gebed. En dat, kinderen des Heren. Vergeet dat dan niet, hè. We moeten wel aanhouden in het gebed. Opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt. En dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Onze kanttekenaren die zeggen van de afgoden waarin ze verzopen liggen. Want o, een van de einden, ze bedoelen een van de bedoelingen van het doel van zijn gebed, dat was ja, de bekering van het volk. En Heere, laat het zien. Wil u het doen, zo roept die God aan. Wil u hun hart omwenden, afwenden van afgoden, heenwenden tot u de levende God. Wel een lessen, hè. In deze gebedsworsteling. Wij worden opgeroepen tot wederkeer. Tot de levende God. Volk was afgewend. En nu kunnen we natuurlijk denken aan de mensen buiten de kerk. Maar denk nu maar aan uzelf. En aan uw gezin. De Heer wil dat we ons tot hem wenden. Tot hem weerkeren. En reformatie hier. Een altaar wordt gereformeerd. Maar ons gezin moet ook gereformeerd. Of zijn er bij u geen zonden in huis? Geef u niet de ruimte aan allerlei kwaad? Waar hou je elkaar mee bezig? Gaat het om de Heer en zijn wil? Gaat het om zijn heilige dienst? Zoek je teer de zaligheid van elkaar en van anderen? Of ben je met allerlei dingen bezig die eigenlijk afgoden moeten heten? Zie toch toe. Reformatie. Vroeger zeiden onze vaderen, Ecclesia, die schrikken hoor als ik Latijn gebruik, want zo gebruikten onze vaderen het. Die zeiden, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. De kerk van de reformatie, ik vertaal het voor u, moet altijd weer gereformeerd worden. En die bedoelde eigenlijk, de reformatie moet doorgaan in onze gezinnen ook. En wat betekent dat dan? Nou, omdat we iedere keer afdwalen. Moet iedere keer weer terechtgebracht worden. Vandaar, o God van Abraham, Isaac en Jacob. Wie God van het voorgeslacht. We moeten hem kennen en zijn werken in het verleden kennen. En bidden, o Heere, wil ons weer reformeren. En terugbrengen bij het wezen van uw werk. Bij de grondslag van uw kerk. Ja, dan zeg ik, bij het offer van Christus, hè. Dat altaar, dat spreekt alles van Christus. Verzoening, dat is nodig. Waarvoor? Voor al die gruwelijke zonden, ja, dat, ja zeker. Vergeving, maar ook voor eigenwillige godsdienst hoor. Ook voor hoogmoed. En ook voor mooi aangeklede afgoden die we dan ook na kunnen houden. Vermomd. Maar waarbij ons hart van de Heere afgetrokken wordt. Het moet niet afgetrokken worden. Het moet naar hem heen getrokken worden. O, vergeving, verzoening, vernieuwing. Dat zijn de zaken die hier aan de orde zijn. En dat bad Elia, daar moeten wij nu ook bidden. Bij die onveranderlijke God. O Heere, leer ons wat u het voorgeslacht geleerd hebt. En dat is je leven hem opofferen. Ja, ja, je leven hem opofferen. Maar dan wel op zulke wijze dat je met dat doorgebrachte leven bij Christus terechtkomt. En niet leeft van je eigen bekering, want dat kan ook weer niet. Maar van zijn verdiensten. Van zijn bitter lijden en sterven. Daarin is vergeving, verzoening en vernieuwing. O, zo tot de Heere bekeerd te worden, mocht dat onze weg eens zijn. Dan zal de Heere spreken. Daar gaan we nu naar luisteren. Dan geven de Heere genadig. Maar we gaan eerst zingen daarvan. Want het staat in Psalm 85 vers 3. Daar staat het. En dat gaan we zingen. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat er verder volgt, Psalm 85 vers 3. De Heere was kort en krachtig. Wat een bijzonder wonder. Bij een heldere hemel, een bliksemschicht. Die neerdaalde op dat altaar. Waar die var in stukken gehouwen op het hout lag. En dat rustte weer op de stenen, maar het is allemaal verteerd. Het water, alles opgelekt. Maar ook het offer, het vleesig offer van die var, weg. Verteerd door hemelvuur. Met het hout en met de stenen. O, zo lezen we het hier. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Dat is indrukwekkend. Dat is onmiddellijk wat God hier geeft. Het is een teken dat hij het offer heeft aangenomen. volkomen heeft aangenomen. Dan mogen we ook wel vragen om lessen hieruit. Welk offer is God aangenaam? Nou, eigenlijk hebben we dat al gezegd, het offer van zijn lieve zoon. Ik kan niet genoeg offeren, met heel mijn leven niet. Wat ik ook aan hem geef, oh ja, het is wel een wonder als God je bekeert en je verlangen wordt hoor. En dat zeg ik nou tegen iedereen hier in de kerk. De kinderen, de jongens en de meisjes. Wat is dat een wonder als het jouw verlangen wordt om je leven aan de Here te geven. Als je bekeerd wordt, wordt dat je verlangen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat wordt je verlangen. En toch, een kind van God kan daar niet van leven. Die kan het daar niet mee stellen. Dan zou hij nog weer steunen op wat hij zelf doet en wat hij zelf is en wat hij zelf heeft. Dan zegt hij, wat mijn leven, het is zo vol zonde. Ik heb zoveel onvermogen, zoveel verkeerdheid, zoveel dwaasheid, zoveel onreinheid bij me. O, voor God bestaan, het is een wonder als hij met mij te doen wil hebben, maar voor God bestaan kan ik niet. Met alles wat ik hem geef zelfs nog niet, maar wel met wat hij geeft, zijn offer, Christus. Als ik met heel mijn leven bij Christus terechtkom, ik mag het hem geven. O ja, hij nodigt. Mijn zoon, geef mij uw hart, zegt hij. En dat betekent eigenlijk heel je leven. O, je mag ermee naar Christus. En heb je het aan hem leren geven? Ja, zijn offer is God aangenaam. Wat hij gedaan heeft, dat is genoegzaam. Daar rusten Gods kinderen in. Die rusten zelfs niet op hun offer aan God. Nee, u weet wat Rome daar allemaal van verdraaid heeft. En hoeveel mensen er niet zijn die toch weer leven van wat zij voor God doen. Maar als je een kind van God bent, kun je het daar niet mee stellen. Niet wat jij voor God doet. Zelfs dat niet. Terwijl het je verlangen is, je begeerte is. Ja, en dan toch leven van zijn offer. Wat God aangenaam is. Dat is de grote les hier. En dan moeten we nog naar het laatste. Dat is het antwoord van het volk. Ja, dat leest u in die laatste twee versen. Hè? Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen ze op hun aangezichten en zeiden, de Heere is God. De Heere is God. Ja, dit is mooi. Is dit nou een massale volksbekering? Dat zou je haast zeggen. Het is inderdaad heel mooi. Indrukwekkend is dat geweest op de Karmel. Maar, ja, nu hoort u me al zeggen, maar. Wat is het maar? Het zal niet zo lang duren of de profeet moet vluchten. En die gaat de woestijn door naar Berseba, naar de Sinaï zelfs. Moet vrezen voor zijn leven, want die Zebel, die neemt het heft weer in handen en er lijkt van heel die bekering niets terecht te komen. Wat wil ik ermee zeggen? Dit, kennelijk is er hier veel uitwendig vertoon geweest, wat een schone schijn had, maar waar het wezen, ik moet zeggen, niet overal aanwezig was. Ik zeg niet overal, wel bij velen. Velen, ja toch wel. Ik vind 7000 tenminste best veel. En dat zegt de Heere straks tegen Elia. 7000 die hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. Dat zal de Heere straks tegen Elia zeggen. Wij kunnen dat allemaal niet doorzien. Nee, dat ligt niet bij ons mensen. Dat vermogen hebben we niet. Ook niet bij Elia. Die dacht mismoedig, ik ben alleen overgebleven. Er is helemaal niemand mis, Elia. 7000, God weet het. Kijk, dat is nog zo. God weet het. Ook hier in de kerk. Ieder boodschap maar binnenkrijgen. En met de afgoden breken moeten. Ja, dat zal dan wel gebeuren. Uiterlijk. Ja, dat ook. Natuurlijk. Maar dan ook innerlijk. En kan dat dan? Ja. door de kracht van Gods genade. De zaligmaker leert het ons. Die zegt het in uw rechteroog, uw erger druk het uit en werp het van u. Of die rechterhand, of je rechtervoet. Maar weten dat een uw leden verloren gaat en dat uw hele lichaam in het verderf geworpen worden. Wat bedoelt Christus toch? Hij moet breken met je zonde. Breken. En bij echte bekering komt er een breuk met de zonde. Echt, dan wil je die helse muziek, jongens, geen dag meer horen. Dan doe je zoals ik het bij een catechisant heb meegemaakt in een andere gemeente. Al zijn cd stopte die in een vuilniszak en die liet ze door de vuilniswagen kapot kraken. Hij wachtte tot het gebeurd was. Hij wou ze ook niet verhandelen, want het is zonde. En ik heb ermee gezondigd. Dat was dan een van zijn afgoden, hè. En ik u zeggen, dat was ook uiterlijk. Ja, de Heere weet hoe diep dat zit. Maar ook uiterlijk ga je breken met de zonde. Reformatie. Als er waarachtige bekering is, het begint ook van buiten. Het wordt ook zichtbaar. Maar het is waar, mijn zoon geeft mij uw hart. Het gaat om je hart. Buigen voor Baal. 7000, zegt de Heere straks tegen Elia, die hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. Dat gebeurt in het hart. Als de Heere het hart vernieuwt, dan wil je niet meer buigen voor de goden van deze tijd. Voor welke afgod die in de wereld gediend wordt. Dat ook. Maar ook niet meer voor de afgoden die je met een christelijk gezicht kunt dienen. Met een schone schijn kunt dienen. Heeft de apostel niet leren bidden deze wereld gebruikend als niet misbruikend? Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Niet opgaan in vergankelijke zaken, dat die je alles worden. Zelfs je bedrijf niet, je geld niet, je huis niet. Niet genoeg hebben aan dingen die je op je sterfbed straks niet helpen kunnen. Wat moet je dan zoeken, zegt u? De Heere. En zijn koninkrijk, wat onvergankelijk is. O, het ging hier om bekering, daar heeft de profeet om gebeden. Of de Heer het hart af wilde wenden van de mensen. Het hart om wilde wenden naar hem. En dat moet bij ons en dat kan de Heer. Dat kan hij nog doen. Dan willen we hem dienen met ons leven. Christus heeft het eens zo verwoord. Staat in de bergrede. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle dingen zullen u toegeworpen worden. Koninkrijk Gods zoeken. Niet opgaan in het vergankelijke. Maar dat koninkrijk, de heerschappij van de koning, als Christus. Zijn heerschappij, ja. Waar? Hier. In mijn hart en in mijn leven. In mijn denken, in mijn willen, in mijn begeren. O, dat hij mij mocht regeren. Arme zondaren moeten tot hem leren vluchten. En ik weet, nu komt de duivel op de benen. Die zegt, ho, dat gaat zomaar niet. Dat zegt de duivel altijd, hè? Die wil je tegenhouden. Als de Heere zegt, want u naar mij toe wordt behouden, alle gij einde der aarde, dan laten wij die roepstem staan. Nee, meer, dan wil ik hem u aan het hart leggen. En zeggen, de Heere roept je wel, hoor. Hij nodigt je wel. Hij zegt, strijd de goede strijd. Of strijd gij om in te gaan. Er zijn zoveel van die roepstemmen. Van die lieve zaligmaker die roept om te breken met de afgoden en hem te voeten vallen. Het koninkrijk te zoeken. Begin met zoeken. Tot hij de koning vindt. En heb je hem gevonden? Oh, die hem vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heere. Amen. Heere, we zeggen u dank voor uw woord en voor de boodschap die daaruit tot ons allen komt. Een boodschap die een oproep is tot bekering. Voor het eerst, dat ook, of opnieuw, toch altijd weer. Dat heeft zelfs uw knecht gebeden. Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als vanouds. Mocht deze dankdag als een boetedag ook een dag van bekering zijn, Heere, daar smeken we u om. gedenk ons en zorg. Ook in het verdere van de dag, als we vanavond weer hier samen hopen te komen, wil u er ons voor toebereiden en wil u bij ons zijn. Wij smeken het om Jezus wil. Amen. Uit Psalm 75 zingen we vers 1. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze troost nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uw hand. Psalm 75, het eerste vers. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.